nadat Daniel de profetieën, met name van zijn tijdgenoot Jeremia, bestudeerd had en tot de conclusie kwam dat binnen afzienbare tijd een ommekeer gebracht zou moeten worden in de verwoesting van Jeruzalem en in de ballingschap van het Joodse volk, verschijnt aan Daniel een engel in Daniel 9 vers 22 en die zegt tot hem in het eind van vers 23... versta dan dit woord. Eigenlijk moet ik erbij lezen, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Dat wil zeggen dat ook hier deze dingen niet voor iedereen bestemd zijn, maar wel voor deze zeer gewenste man. Zo is het nou eenmaal met het woord van God. Het is niet voor iedereen. Het is alleen voor degene die dat woord ook serieus nemen. Dat had Daniel gedaan en bewezen. Het was de aanleiding voor zijn gebed in elk geval. En deze zeer gewenste man ontving dan de volgende woorden. Versta dit woord en, of namelijk, dat kan net zo goed, merk op dit gezicht. Wat er aan gezicht bij is, weet ik niet, maar het is toch altijd een kwestie van zien. Ook als wij woorden tot ons nemen, komen daar bij de meeste van ons althans enige beelden bij. Men stelt de dingen zich voor. Met opzet heb ik weer niet, die opzet was niet zo moeilijk, maar met opzet heb ik weer niet een schoolbord bij me of een flip over. Dat is tegenwoordig ouderwets. Wat heb je tegenwoordig? Tegenwoordig een beamer, hè. Dan moet dat licht uit, min of meer. En dan wordt er van alles op de wand, op het scherm, op de muur geprojecteerd. En dan moet je dan naar kijken. Een audiovisuele presentatie. Ik vind het de pracht van een techniek, maar ik heb er niks mee. Ik vind het gewoon onzin. Je moet het je eigen maken. Je moet het in je... Iemand zei mij, ik heb laatst eens gesproken over de 70ste week van Daniel, met name over dit stuk. En ik weet niet eens meer wie het zei hoor, eerlijk niet. En die zei, het lag voor de hand om een schema te gebruiken, zoals in de tijd geproduceerd. En tegenwoordig geloof ik zelfs gratis verstrekt vanuit Vrooms Hoop. Dingen liggen hier op de boekentafel, allemaal schema's, tekeningen, weet ik veel. Maar ja, als je het zo doet, als je het dan daarvan uiteenzet, denken de mensen dat je gewoon het verhaal vertelt van wat daar op papier staat. En dat we onze ideeën of zoiets, opvattingen ontlenen aan het schema wat er afgedrukt staat of geprojecteerd wordt aan de wand. En dat is niet zo, hè. Het is andersom. Het komt gewoon uit de Bijbel. En dat je daarna visualiseert, ja, dat kan, hè. Maar goed, versta dit woord en merk op dit gezicht. Hij had ook kunnen zeggen, zie eens. Het schijnt Fries te zijn. En het schijnen de bekende woorden te zijn van Wijlen, broeder Klaas Roosendaal. Als je hem een vraag stelde, heeft hij mij verteld, dan trok hij zijn Bijbel uit zijn, achterzak. Die had hij daar speciaal voor laten maken. Niet die Bijbel, maar wel die achterzak, hè, dat hij daarin, dan stond zijn Bijbel uit zijn achterzak, deed hem open en zei dan, zie eens. En dan kwam het verhaal. Hè. Ja, jouw grootvader kent hem wel. Ja. Maar goed, zie eens. Versta dit woord en merk op dit gezicht. En daar komt hij. En meteen barst dat los, hè. Dat is maar kort, maar dit is de echte backbone of prophecy. Want deze 24 bouwt daarop voort. 1 Thessalonicense 4 en 5. 2 Thessalonicense 2. En niet in de laatste plaats Openbaring natuurlijk. Zie eens. 70 zevens, want wat een week heet, betekent gewoon 7. 70 zevens zijn bestemd over uw volk. Want ja, het waren 10 zevens eigenlijk, 70 jaren, die zouden passeren volgens Jeremia. En zoals hier vermeld in Daniel 9 vers 2. Dat was een profetie over 70 jaren. Dit is een profetie over 70 maal 7 jaren. wie het na wil zoeken, ik ga er niet op in, dat is me te veel werk nu. Het woord jaarweek komt trouwens in onze Statenvertaling voor. Niet hier, maar voor in de wet al, hè. In de boeken van Mozes. Jaarweken. En toen dat gedoe zich afspeelde met Jacob, die iemand zou trouwen en toen kreeg hij zijn zus zien. Dat had hij niet heel de nacht niet gemerkt. Het is toch een vermakelijk verhaal. Je vraagt je af, hoe deden ze dat vroeger? Maar ik weet niet hoe ze het nu doen, dus laat staan hoe deden ze dat vroeger. Maar goed, de andere ochtend en ziet, het was Lea en het had Rachel moeten zijn. Toen was hij kwaad op zijn schoonvader en die zei, oma Laban, die zei, vervul de week van deze, van de ene die je niet had, maar wel wilde hebben, vervul de week van deze. En iedereen weet, want je kan het uitrekenen, dat hij zei, nog 7 jaren. En dan kreeg je ook Rachel. Een week, een 7. Een week van jaren, 7 jaren. Dat is helemaal, dat staat helemaal niet ter discussie, behalve bij enige erg creatieve geesten die zich afvragen of je het niet ook alsnog misschien toch anders kunt uitleggen. Ja, oké. Okay. Maar daar heb ik niks mee, hè. 70 weken, 70 maal 7, 70, 7. 70 maal 7 jaar, dat is 490 jaar, heb ik me laten vertellen. 490 jaren zijn bestemd, dat staat dus vast, over uw volk en over uw heilige stad. Daar heb ik al wat van gezegd. En ik zeg het nu dus nog een keer. Dit is niet maar een tijdrekening. Het is een specifieke tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk. Uw volk, dat was Juda. Het was zeker niet Israël. Het was Juda. Want Israël zijn de 10 stammen waren al meer dan een eeuw daarvoor als huis Israëls weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dit is niet het huis Israëls, dit is het huis Juda. Daar maakt hij deel van uit enzovoort. En 70 weken zijn bestemd over uw volk. Wil zeggen, 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. En met grote nadruk uw heilige stad. Want, dus punt 2. Punt 1 is, het gaat alleen maar over het Joodse volk. Niet over de Friezen, de Franken, de Saksen, de Caninefaten en de Tubanten. Wat is er nog een paar, maar. Kannibalen, nee, dat is weer een ander volk, hè. Die eten wat anders dan de Caninefaten, want die aten konijnen, geloof ik. Was het niet zo? Waren die lang uit Voorburg, maar dat doet er nou niet toe. 70 weken zijn bestemd over het Joodse. Het is een tijdrekening voor het Joodse volk. En ik weet niet of u wel eens in loondienst gewerkt hebt, of dat misschien zelfs nog wel doet. Ik heb dat wel gedaan. En je kwam binnen in de ballentent. En dan moest je kaart pakken uit het rek. In de klok. Je was binnen en je tijd ging lopen. Ik was dikwijls nogal laat, want de avond ervoor was ik nogal dikwijls op pad met de BBC-combo of weet je veel wat. En dan was ik 's morgens te laat op mijn werk. En na verloop van tijd zei niemand er ooit meer wat van, maar stond er op mijn loonspecificatie keurig geregistreerd van wanneer tot wanneer ik gewerkt had. De tijd. Dat is je tijd die je gemaakt had. Hè? Hoe had je gewerkt, dat stond er niet op, want dan konden ze niet meten, hè. En liep niet zo simpel, dus vooruit maar weer. Maar een klok, dat wil zeggen, die steek je erin. Ga je daarna naar huis, dan klok je weer uit en dan staat jouw klok stil. Welke klok staat er stil? Nou, die klok die daar loopt, die loopt gewoon door. Maar jouw tijd staat stil. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen? Nou, dan gaat het hier over de tijdrekening, een berekening van tijd, van diensttijd, als u het mij vraagt. Van het Joodse volk. Waarom ook niet? Het was wat van Israël uiteindelijk was overgebleven. Daarom heeft het zich ook de naam Israël weer toegeëigend. En daarom gebruikt de Bijbel bij gelegenheid toch de naam Israël, al is het het huis van Juda. Hebben jullie die nog? Heeft die verder niks mee te maken. Maar niettemin, het is Bijbels taalgebruik. En voor het volk passeert een bepaalde tijd, met name ook in functie. Vroeger gebruikte ik altijd het voorbeeld van de schaakklok. Want zo werken die dingen nou eenmaal. Als je een zet gedaan hebt, sla je op de klok, op die knop die erboven zit. En dan staat jouw klok letterlijk stil. En die klok daarnaast in hetzelfde huis, zal ik maar zeggen, die is van je tegenstander. Die begint dan te lopen onder het motto, uw tijd gaat nu in. Maar mijn klok staat stil. Alsof je in die tijd niet zelf ook kon nadenken over je volgende zet. Maar zo werkt het nou helemaal niet, hè, officieel. Uw tijd gaat nu, zo'n klok, dat is een betrekkelijk ding. Zie. Maar het is een tijdmeting niet over de volkeren, niet over de gemeente. Je kan zelfs niet echt zeggen over Israël, want het zal misverstaan worden. Als ik het goed moet zeggen, is het over Juda. Er is een goede reden voor, die heb ik ook al benoemd. Alles wat al die tijdrekening houdt verband. Niet maar met de volkeren als zodanig. Het houdt verband met het koningshuis van het huis van David. Het gaat over het koningschap. En het gaat over de vraag, wanneer zal de troon van David, dat is altijd overdrachtelijk dus, wanneer zal de troon van David officieel weer geplaatst worden in Jeruzalem? En dus is het niet alleen maar uw volk, het is ook uw heilige stad. Het is het volk niet onafhankelijk van Jeruzalem, het is ook niet Jeruzalem onafhankelijk van het Joodse volk. Het is een tijdrekening over het Joodse volk en de Joodse stad. Alleen maar dat en niks anders dan dat. Heb je toch? En eenvoudiger gezegd, als de vraag zou moeten gesteld worden, die de aanleiding vormt van deze profetie eigenlijk, dan is de vraag, wanneer zal de Messias komen? Wanneer breekt de Nieuwtestamentische tijd aan? Voor het Joodse volk. Kortom, wanneer wordt het Messiaanse Rijk openbaar? Wanneer wordt die troon van David teruggezet in Jeruzalem, waaruit hij namelijk verdwenen is, op een of andere wijze? En hoe dan ook, want dat speelt nou ook helemaal geen rol. Het gaat erom, hij is daar niet. Hij zou weer gezet worden door de Messias zelf. Die zou de vervallen hut van David weer opbouwen. En hoe dat maar heten mag. De vraag is, wanneer zal dat zijn? Want in deze dagen was de troon als het ware opgeheven. Althans werd die verwijderd uit Jeruzalem of wat het maar was. Er kwam een einde aan het Joodse koninkrijk en Juda zelf werd verstrooid. Althans gebracht in de Babylonische ballingschap en dat soort dingen meer. En het punt is werkelijk dat aan David beloofd was dat altijd iemand uit zijn zaad op de troon van David zou zitten, hetgeen uiteindelijk zou moeten leiden tot de uiteindelijke definitieve zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus, die die troon ook daadwerkelijk in Jeruzalem zou zetten. Dus Messiaanse verwachting tot vandaag, in ieder geval onder de Joden en bij mij ook trouwens, hè? Omdat het Bijbels is. Nou goed, ik heb niet de tijd om daarop in te gaan, vind ik ook niet nodig. Maar waar het maar om gaat is dat dit de achtergrond is. Hoe en wanneer komt die troon terug? En dus hoe en wanneer komt de Messias? Nou, voor wat betreft het Joodse volk, daar wordt een tijdrekening genoemd. Een tijdrekening in verband met dat volk en die stad. En de stad duurt 490 jaar. Heb je daar wat aan? Niks, want je moet eerst weten wanneer dat begint te tellen uiteraard. Hè? Toch? Nee, niet 490 jaar vanaf dit moment. Dat komt hierna. Maar eerst vers 24. 70 weken zijn bestemd, staat vast, over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Nou kun je natuurlijk op al deze punten ingaan. Ik doe het niet. Ik tel ze onderweg. Het zijn er 7. En dat is dus ook een stijlfiguur, hè. Dus bij elkaar geteld. Waarschijnlijk kunnen we nog meer van dit soort uitdrukkingen bedenken die ook in het rijtje passen. En waarschijnlijk kunnen we ook met minder toe. Want zo gebeurt dat nou eenmaal. Dat weet u toch, hè? Of niet? In de muziek heb je dat ook, hè? Ik ben, niet dat het verplicht is, want niemand heeft het voorgeschreven. Ik ben gewend aan liederen van 32 maten, verdeeld in groepen van 8, dan wel 16. enzovoort. En zo ben ik, dat is tamelijk klassiek. En als er een maat te veel of te weinig is, kom ik altijd in verwarring. Want dan loopt het die boven en die kop loopt het scheef. We waren er nog niet in de volgende regel begint. Dat kan helemaal niet. Het kan wel hoor. Maar moet structuur in zitten. En herhaling, daar krijg je automatisch structuur trouwens. En taal, literatuur werkt ook zo. Moet structuur in zitten. En de oude dichtkunst, om zo te zeggen, oude poëzie, dat rijmde niet eens. Als het aantal lettergrepen maar klopt, dat is één, nee, dat is twee. Punt één is, het ritme moet kloppen. En dus leerden wij op school over, langere school, ja, leerden wij over versmaten en zo. Hè. En hoe die dan heten in de muziek, is het gewoon 1 kwart, 2 kwart, 3 kwart, 4 kwart, tot en met 13 kwart, met dank aan Dave Brubeck. Voor die onzin. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Dan weet u toch dat soort dingen, er zit structuur in. Je hebt zoveel tellen en de klemtonen komen onder zoveel tellen. En als je echt iets geks wil doen, dan wijk je daar een keer van af. Maar dat moet je niet te vaak doen, want dan hou je geen muziek meer over. En zo is het met literatuur ook, zoals met dichtkunst ook. Dat is structureel opgebouwd. En die 7 herhaalde uitdrukkingen, die zou je bij elkaar op moeten tellen. Streep eronder optellen en dan weet je wat er onder de streep moet komen te staan. 70 weken tot wat? Tot de Messias komt. En dan zijn al deze dingen van toepassing. En nog een paar meer. En soms kun je ze in elkaar schuiven en zeggen het is hetzelfde. Dan is het maar één ding. Dat is wat het is. 490 jaar tot de komst van de Messias. En daarmee van het Koninkrijk. Dat is wat het is. En het eindigt niet voor niks met de heiligheid der heiligheden te zalven. Als u het mij vraagt, is het iemand en niet een ding, hè? Die heilige die gezalfd wordt, is de heilige die gezalfd wordt. Dat is Christus zelf en de gezalfde is immers de Messias, de Christus in het Grieks. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is een Messiaanse profetie, 490 jaar tot op de Messias. En dan komt hij weer, weet dan en versta. Niet voel aan of zoiets. Dit soort profetieën hebben niets, maar ook niets van doen met onze beleving, onze conceptie of wat dan ook. Zijn niet cultuurgebonden, niks van het alles, dit zijn gewoon feiten. Hè? Weet dan en versta. Let op, anders heb je er niks aan. Komt-ie. Wanneer beginnen die 490 jaren te tellen? Tot aan de komst van de Messias met zijn troon. Van de uitgang des woords. Vanaf dat er een woord uitgaat. Niet een bepaalde gebeurtenis, dit alleen. Hè. Van de uitgang des woords om te doen, toe te laten, weder te keren uit de ballingschap. Van de uitgang des woords om te doen, wederkeren. Dat betekent in de praktijk gewoon vanaf dat er een decreet wordt uitgevaardigd, een wet wordt uitgevaardigd of wat dan ook maar, een akte wordt ondertekend waarbij de Joden toestemming krijgen om weder te keren uit de ballingschap. De uitgang des woords. Want het hele verhaal hangt aan woord. Het wordt niet opgehangen aan gebeurtenissen als zodanig. Profetie wordt opgehangen aan woord, dat wat geschreven wordt. Inclusief de hele profetie zelf uiteraard. Van de uitgang des woords om te laten wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Die moet je wel bij elkaar optellen, want het wederkeren uit de ballingschap en Jeruzalem bouwen is niet noodzakelijk hetzelfde. Het gaat hier om een wederkeren om Jeruzalem te bouwen, dat staat er ook. Tot op Messias, de vorst, de troonpretendent. Wij weten het niet meer, maar van oudsher, het woord vorst heeft natuurlijk, nee, laat ik het gewoon eenvoudiger zeggen, ook in het Nederlands gewoon. Het woord vorst betekent gewoon voorste. Dat zo. Voorste. Vorst. Het woord prins, overigens, betekent. Ja, het precies hetzelfde in een andere taal, eerste. Vandaar principes zijn beginselen. Van de eerste regels die wij kennen in onze levens, als we principes hebben tenminste. Hè? En de prins of de vorst is de voorste onder de mensen in de zin van de hoogst geplaatste in de hiërarchie. En dat kan de koning zijn, dat is niet altijd zo. Het is ook heel dikwijls gewoon wat wij moeten noemen de kroonprins. Maar het woord prins zou eigenlijk voldoende moeten zijn. In een koninklijke familie is de prins de eerste, de voorste erfgenaam van de troon. Dan heb je het woord kroonprins ook al niet meer nodig. Heb je dat? Dus tot op de komst van de voorste. De vorst. Degene die rechten kan laten gelden als eerste in de hiërarchie. Dat is dus logischerwijze nog steeds de Messias die troonsrechten kan laten gelden op de troon van David. Maar nou staat er, weder en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn. Ja, niet 70 weken. En ja, ik moet erbij grijnzen, maar er zijn er echt die het lezen alsof dit er staat, hè. Tot op Messias de vorst en dan zijn er 70 weken, 70 zevens voorbij. Dat is niet waar, het zijn er maar 69, leest u maar na. Het allemaal lagere school gehad, mag ik aannemen. Huh? Het zijn 7 weken en 62 weken. Nou ja, die tellen we dan bij elkaar op. Het zijn 69 weken, dus 483 jaren. 69 weken, 69 maal 7, tot op Messias de vorst. Zodat je hier meteen al stopt en denkt... Er is een week weg, die moet de deur uit. Er is een week weg. We zitten nog te wachten op nog 7 jaar. Maar 7 jaar voordat werkelijk de Messias er is, is er al sprake van Messias de vorst. Degene met zijn troonsrechten. Toch? Nou goed. Maar eerst dan maar even van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst. Maar beginnen vooraan. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Natuurlijk, broeders en zusters, daar zijn allerlei theorieën over opgehangen. Die kun je allemaal op internet vinden. Als je verdwalen wil, oké, dan doe dat dan maar. Maar weet u wat het probleem is? Die terugkeer uit ballingschap, die was op zijn vroegste datum die men geeft, is 538 voor onze jaartelling. Toen Kores de Perziaan de Joden toestemming gaf om de ballingschap te verlaten en terug te keren naar Judea, zijnde primair Jeruzalem. Dus de vroegste datum die genoemd wordt. En daarna worden nog een paar data genoemd. En dat men de juiste datum niet kan vinden, komt gewoon omdat je hoe dan ook met je 490 jaar op je gewone kalender, of je ongewone kalender, natuurlijk niet uitkomt. Want we zijn nu 2000 jaar verder ongeveer. En die troon staat nog steeds niet in Jeruzalem. En de Heer Jezus heeft nog steeds een opwachting niet gemaakt om zijn troonsrechten te claimen. Dus je komt, wat je ook doet, hoe je ook regelt, hoe je ook schrijft, wat je er ook van vermaken, je komt namelijk toch niet uit, dus schiet toch niet op. Je kan het net zo goed overslaan dan. En toch klopt de profetie, alleen u moet het verhaal van die prikklok dan wel van die schaakklok in de gaten hebben. Onderweg heeft die klok af en toe niet gelopen. Omdat het buiten hun Joodse Jeruzalemse tijd viel. Als je dat weet, dan kun je weer hieraan beginnen. Hè? Beginnen we weer. Van de uitgang des woords om weder te keren in Jeruzalem te bouwen. Wanneer dat was, dat leidt geen enkele twijfel. Dat was in het 20e jaar van Artaxasta. En dat staat in Nehemia 2. De eerste verse. Dus de geschiedenis van Nehemia. Waarbij Nehemia als hoogst geplaatste Jood, want hij was de schenker van de Medo-Persische koning. Toch? Persische koning. Ahasveros, Artaxasta, of hoe die maar genoemd wordt. Want ja, transliteratie. Heb je wel eens geprobeerd spijkerschrift te transliteren? in een ander alfabet op te schrijven, dan weet u hoe moeilijk dat is. Dan hoef ik dat gelukkig niet verder uit te leggen. Ja, hoe doe je dat dan anders, broeder? Ik weet het niet meer, hoor. Daar staat het bij. Het was 20e jaar van Artaxerxes. Wij weten tamelijk nauwkeurig wanneer dat is. Dat was namelijk 445 voor onze jaartelling. 445 voor onze jaartelling. Dat was lang nadat de Joden al lang toestemming hadden gekregen om terug te keren naar Jeruzalem en daar te wonen. Niettemin, Nehemia was niet teruggekeerd. En nog vele andere Joden ook niet. Net als bij de geschiedenis van Esther. Ze hadden al lang terug kunnen keren, maar ze hebben het niet gedaan. Was dit Medo-Persische Rijk, Esther? Nou, zodra dat aanbrak, mochten ze terug. Maar ze deden het niet. Sommigen wel, sommigen niet. Maar hier gaat het ook niet in Nehemia, dus gaat het niet over een terugkeer uit ballingschap. Het gaat over de kwestie, leest u dat maar in Nehemia 1 in uw eigen tijd. Het gaat om de kwestie, dat het niet eens dat er geen Joden woonden in Jeruzalem, maar dat Jeruzalem geen stad was. Was niet hersteld als stad. En een stad is alleen een stad als een muur, een wal of wat het maar was. Muren, grachten, weet ik veel. Verdedigingswerk omheen. En een stad is namelijk tegelijkertijd een militaire vesting. En dat was Jeruzalem niet. Daar kregen ze geen toestemming voor. Ze hadden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem, daar te wonen. Maar geen toestemming om de stad te bouwen. Daarom woonden ze er wel, in huizen. Echt wel. Bovendien bouwden ze een tempel. Maar de stad was geen stad. Maar daar gaat het hier over. En dat is de geschiedenis van Nehemia. Lees het maar na. En daar werd inderdaad een koninklijk bevel, een koninklijke wet uitgevaardigd van Mede en Persen. U weet wel, dat is een wet die niet herroepen kan worden. Waarbij Nehemia de toestemming, om, zo niet de opdracht kreeg zelfs van Artaxerxes, om te doen wat hij graag wilde, Nehemia, om te gaan naar Jeruzalem en Jeruzalem als stad te herbouwen, te herstellen. En dus mijn datum voor, dat is dus dat 20e jaar van Artaxerxes. Wij weten zeker, het is 445 voor onze jaartelling, want onze jaartelling sluit aan op en loopt zelfs over de tijdrekening uit van die dagen, van hoe dat maar heet. We noemen het de Ptolemeïsche tijdrekening, maar het is ook de Seleucidische enzovoort. Het punt van contact tussen onze tijdrekening en die oude tijdrekening is een tamelijk groot vlak. Is daarop gebaseerd. En meer wil ik daar niet over vertellen, want het heeft met de Bijbel verder toch niet meer van doen. Maar je kan rustig zeggen 445 voor onze jaartelling, ongeacht of die jaartelling als zodanig wel klopt. Het is dus een nogal vaste datum. Ik ben ook nog nooit in enige literatuur daar een andere datum voor tegengekomen. Voor die geschiedenis van Nehemia. Of het had moeten zijn 444 voor onze jaartelling. Want ja, er is altijd wat verwarring. Of het nou was 445 of voor Christus. Of min het jaar min 444. En als je rekenen wil, kun je beter zeggen min 444... Dat is makkelijker rekenen namelijk, dat is het probleem. Ben u nog wakker eigenlijk? Dat is om u te ontmoedigen om die dingen zelf allemaal uit te spitten. Want het levert, je moet er eerst zoveel voor leren voordat je het problematiek alleen maar begrijpt. Dat is het probleem dat vanaf 1 voor Christus tot 1 na Christus niet 2 jaren zijn, maar 1 dag. Het is geen jaar nul. Bestaat helemaal niet. Het is Christus en dan jaar daarna, jaar daarvoor. That's it. En als je dus die jaartallen moet gaan rekenen, dan moet je op- en aftellen, optellen en aftrekken. Ja, dan moet je dan. En als je niet rekenen, dan moet je altijd één weg redeneren, want het jaar nul zat er niet tussen. Dan zit je toch 365 dagen mis enzovoort. Dus wat doen sommige chronologen? Die schrijven dan niet op zoveel voor Christus, maar schrijven min. Maar dan moet je wel eerst een jaar eraf denken, wordt het min 444. En de luiden die het niet begrijpen zeggen, het was 444 voor Christus. En dan ben je dus weer mis. Hebben we die nog? Ja, het is, dat doet nog weinig de zaken, maar de uitgangsdatum staat gewoon vast. Er staat zelfs bij dat het was in de maand Nisan, dat is de eerste maand op de Joodse, dan wel Medo-Persische kalender, dat is namelijk dezelfde. En als er geen dag bij genoemd wordt, wordt gewoonlijk gerekend vanaf de eerste van die maand. 1 Nisan, 444, dat is Avivia, hetzelfde. Dat is de Joodse naam. 445 voor onze jaartelling. Dat is het verhaal. En daar begint het tellen met eerst 7 weken. Dat is 49 jaar dus. Geef je even de tijd. En daarna nog 62 maal 7 jaar. En bij elkaar is dat dus 69 maal 7 jaar. Is 483 jaar. Daarna volgt de vraag. Waarom wordt het gesplitst in 7 en 62? Het is niet zo moeilijk, die eerste 7 weken zijn de 49 jaar worden gerekend voor de bouw van Jeruzalem. Dan kom je uit in 396 voor onze jaartelling. Na de eerste 49 jaar ben je in 396 voor onze jaartelling. En raad is wat? Ik weet niet hoe men erbij komt, dat heb ik nooit kunnen nagaan, niet gevonden namelijk. In het algemeen dateert men het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Malachi, in het jaar 396 voor ons jaartelling. Dat staat in Ebi dan, hè. Dat heb u toch begrepen, in Ebi staat het dan. Hè. Inleiding tot het Bijbelboek Malachi, geschreven in... En dat zal wel ongeveer kloppen, het was meteen de afsluiting van de oud-testamentische geschiedschrijving als zodanig, de Bijbelse namelijk. Daarna volgt er inderdaad het bekende spreekwoordelijke gat van ongeveer 400 jaar, ruw gesproken, tussen Malachi en Matthäus. Dat is bekend, hè? De zogenaamde intertestamentaire periode. Maar goed... Weet dan even, van wanneer begint het rekenen? Vanaf een woord, een wet, een overeenkomst met een handtekening, staat er allemaal bij in Nehemia, met betrekking tot Jeruzalem. En de Joden dus, met betrekking tot Jeruzalem. Het was uw volk en uw heilige stad. De eerste 7 jaren hebben, voor zover ik kan nagaan van doen, met het herstel, de bouw van Jeruzalem, dat moet toch op een gegeven moment als voltooid beschouwd worden. Dat is dus nog steeds Jeruzalem. En daarna volgen er nog 62 weken tot op Messias de Vorst. Maar het gaat nog steeds over het Joodse volk en Jeruzalem. Nu is het zo dat, de oudste berekening die ik hiervan ken... is die van, ik weet niet welke datum erbij staat, dus ongeveer 1872 geloof ik, die is van Sir Robert Anderson, de Sir Robert Anderson. En die is van opvatting dat Messias de Vorst, dat tot op Messias de Vorst, dat die uitdrukking betrekking heeft op de Heer Jezus ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Dat denk ik ook. Omdat het een belangrijke gebeurtenis was in verband met of die troon nou hersteld zal worden in Jeruzalem. Ja of nee, daar heb ik al over gesproken in de eerste samenkomst overigens. Hè. Hij was onderweg naar Jeruzalem en op de Olijfberg riep men Hosanna, gezegende zonen Davids, die komt in de naam des Heren. En toen liep het af, dat wil zeggen... Er kwam niks van terecht, maar dat is de enige gelegenheid waarbij de Heer Jezus gefêteerd werd, als dat het goede woord is, als de Messias. Alleen het werd niet gerealiseerd. Als je een gebeurtenis zoekt, na 490 jaar ongeveer, want je weet het niet precies, en een gebeurtenis die moet beantwoorden aan die drie woorden die hier staan, Messias de Vorst, dan kom je inderdaad, ik ben het volledig met hem eens, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hij rekende het uit en komt precies op 483 jaren, dat wil zeggen 69 weken, 483 jaren van 360 dagen per stuk. 173.880, ik weet het uit mijn hoofd, ja. 173.880 dagen. Tot op mijn zin, komt op de dag nauwkeurig uit. Dat heeft men later natuurlijk in twijfel getrokken. Anderen hebben gezegd, nee, maar het waren andere data. En de intocht in Jeruzalem was een andere datum enzovoort. Maar ja, dat schuift de hele zaak toch op. Dus ik heb nog een paar berekeningen thuis. Maar raad eens wat, ze gaan uit van andere jaren. Ze komen precies uit op 173.880. Ze komen ook uit. Vind ik voldoende. Want waar het op onze kalender past, maakt mij niet uit. Soms weet ik niet eens zeker of ik dat wel wil weten eigenlijk. Of zou willen weten. Want het interesseert me echt niet. Wat mij interesseert is wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En of het dan een jaar verschilt of 10 jaar of van mijn part 100 jaar. Nou ja, zo wat. Maakt niet uit. Wij hebben er persoonlijk belang bij. Misschien, maar dan denk ik altijd aan die gelovigen die ernstig vervolgd werden, die honderden jaren geleden leefden en voor wie het toch niet uitmaakte of de Heer komt in 2000 zoveel of in 1900 zoveel of wanneer. Want die verwachting die zat er dan toch niet in. Hè? Dat begrijp je toch? Dat maakt allemaal verder niet uit. Gaat dan maar om wat de Bijbel hier nou precies van zegt. En hoe dan ook, als je het netjes uitrekent, kom je zelfs op de dag nauwkeurig uit. In verschillende berekeningen, verschillende opvattingen. Merkwaardig genoeg. Nou goed, dan laat ik het maar bij. Maar het zal duidelijk zijn, dan ben je nog niet bij het aanbreken van het koninkrijk. Dat klopt, het is nog 7 jaar te gaan. En daar begint het. Begint het gedoe. Overigens, tot op Messias de Vorst, intocht in Jeruzalem, brengt je bij Jeruzalem en bij woorden van de Heer Jezus over Jeruzalem. Want de belangrijkste van die dag is, als u het mij vraagt, of zijn als u het mij vraagt, de woorden van de Heer Jezus over Jeruzalem, Jeruzalem. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Och, of gij nog bekendet in deze uw dag. Ook nog in deze uw dag. Welke dag? De laatste dag van de 69 weken van Daniel. Tot op Messias de Vorst. Hier was Messias de Vorst. Je kunt net niet zeggen Messias de Koning, want dat was hij niet. Maar Messias de Vorst kan wel. En dat staat er ook, hoe vreemd de uitdrukking het ook is. Toch? En er stond hij voor Jeruzalem, maar het werd niet wat. Precies. Nou goed. En daar staat er ook inderdaad, vers 26, na die 62 weken, dat is dus na totaal 69 weken, en dus na 483 jaren, na die 62 weken, en dus na vers 25, zal de Messias uitgeroeid worden. Hier raakten de vertalers enigszins in moeilijkheden omdat ze de zin niet begrepen hebben. En dat was omdat ze het verband niet begrepen. En dat is omdat de vertalers inderdaad niet geloofden en dus ook niet verwachten de komst van de Messias om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Het bekende probleem. Want wat er staat, in de eerste plaats roep ik altijd de King James Version te hulp, de Authorized Version, hè, de, laten we zeggen de Engelse Statenvertaling. Daar staat Messiah shall be cut off, afgesneden. En dat is een betere vertaling in elk geval dan uitgeroeid. Hoewel strikt genomen dat hetzelfde is. Maar dit is wat suggestiever. Messias zal afgesneden worden. En daarna staat er, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nou ja, het is niet wat er staat. Het Hebreeuws daar is trouwens heel eenvoudig. Er staat gewoon, en hij zal niet hebben. Dus doodsimpel. Hij zal niet hebben. En de vertalers hebben ervan gemaakt dat het niet voor hem, hij zelf zou niet hebben of iets krijgen. Had er geen belang bij. Het was namelijk niet voor hemzelf. En zo komen ze bij zo'n vertaling. Want ze hebben erin gelegd dat hier staat dat de Heer Jezus zou sterven. Afgesneden worden, uitgeroeid worden. En dat hij stierf voor u en mij. En dat laatste is waar. Hij stierf voor u en mij. Dat is zo. Maar de vraag is niet of het zo is. De vraag is of het hier staat. Dat is een van die vragen altijd, een van die beginselen altijd bij het lezen van de Bijbel. Het gaat er niet om of het waar is, het gaat om of het hier staat wel. Want soms legt men bekende waarheden in schriftplaatsen die onduidelijk zijn en dan is men van de problematiek af. Dat is wat hier gebeurd is. Het is, hij werd afgesneden en hij zou niet hebben. Gaat hij weer. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hier sprake van de komst van de Messias. Daar gaat het allemaal om met zijn troon en Davidische koningshuis. Het zou zijn totaal 490 jaar. Zegt zijn de 70 zevens. Dus is 69 tot op Messias de vorst. Daar is hij dan. Voor Jeruzalem. Op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, weet u nog. Zacharia 14. Daar is hij dan. En hoe gaat het nou verder? Hij wordt afgesneden, hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Ik weet nooit hoe ik het anders moet vertellen. Wat heeft hij dan niet? Wat krijgt hij dan niet? Zijn koninkrijk. Van David in Jeruzalem. Dus wat wij verwachten moeten op grond van deze verzen, niet en het gebeurt niet. Hij wordt afgesneden. Kaart af. Ik denk dat de terminologie ontleend is aan de bekende boom, dan wel de afgehouden tronk van Izzy en dat soort zaken meer. Een reisje uit de afgehouden tronk van Izzy en de spruit, de rechtvaardigheid en hoe het maar heten mag, weet u wel. Er zijn heel wat profetieën die daarover spreken als over een boom, al was het maar een stamboom, weet u wel. Nou goed. Hij werd afgesneden. Als u mij vraagt, niet toen hij stierf, maar toen op die dag, daar hield de geschiedenis op. En als u mij vraagt, volgende punt, want ik kan er ook heel snel over zijn. Bij die gelegenheid werd de klap gegeven op de klok en toen stond de klok van Israël stil. En wat er in die dagen daarna gebeurde, vond niet plaats in de 69ste week van Daniël. En ook niet in de 70ste, want de klok stond stil. Jeruzalem had afgedaan. Was gebeurd. Nee, niet pas 5 dagen later, toen al. In ieder geval is makkelijk aan te tonen, of ja, te demonstreren, dat in meer dan één opzicht de geschiedenis afbrak op de Olijfberg. Dat kan natuurlijk zijn ter gelegenheid van Hemelvaartsdag, dat was op de Olijfberg, let u goed op nu, maar ik vind dat niet zo voor de hand liggend, omdat in werkelijkheid, als u mij zou vragen, dan zou ik u zeggen dat in werkelijkheid Hemelvaartsdag het laatste teken was dat de Heer hier op aarde aan zijn verzamelde discipelen deed en het was een teken van zijn wederkomst. Wij blijven nog steeds, net als de discipelen, naar boven staren en daar ging hij dan. En toen kwamen die mannen en die zeiden, wat staat jullie daar, voel je hoe suffend staat gij daar? Of hoe dat lied maar luidt. En wat staat gij op naar de hemel? Deze Jezus zal al zo wederkomen. Dit was een profetie, Handelingen 1, over de wederkomst van Christus. Staat dat erbij? Ja, dat staat erbij. En voor de rest, zijn hemelvaart had 40 dagen eerder plaatsgevonden op de dag van zijn opstanding. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En een paar uur later was geen enkel probleem om hem aan te raken. Dus weten wij, hoewel het er niet bij staat deze keer, maar weten wij dat hij intussen was opgevaren naar zijn vader. Wat had ook wezen mogen. Ja, verder het punt niet. Maar de geschiedenis brak dus toch af op de Olijfberg. Waar is de Heer het laatst gezien op aarde? Op de Olijfberg. Waar werd de heerlijkheid des Heren, Ezechiël, 10 of 11. Waar werd de heerlijkheid des Heren, zijnde Christus. Waar werd de heerlijkheid des Heren voor het laatst gezien op aarde. Die verdween uit Jeruzalem en rustte op de Olijfberg en daarna is hij niet meer gezien. op de berg die voor Jeruzalem ligt staat. Hè. Dat is de Olijfberg, ja. Precies. Staat er niet bij, maar dat kun je op de kaart zien. Goed, laat maar zitten. En de geschiedenis van de eerste komst van Christus eindigde min of meer op de Olijfberg. En daar gaat hij ook verder in de toekomst. En dat is Handelingen 1. Hij zal al zo wederkomen. En inderdaad op dezelfde plek, want er stond al in Zacharia 14. De geschiedenis is daar afgebroken. Daar is de klok als het ware stilgezet. Enzovoorts. En in de toekomst vindt daar een vervolg plaats, uiteraard. Nou goed. Hij werd afgesneden, de kroonprins, maar hij werd afgesneden. Hij zal niet hebben, staat er, zijn koninkrijk niet, uiteraard. Hoe gaat het dan verder? Nou, er staat, en een volk van de vorst die komen zal. Nou ja, een ander volk en een andere vorst. Heb je dat? Want Messias de vorst wordt afgesneden. Er komt een andere vorst en een ander volk. Of andersom, een ander volk en een ander vorst. Die zal de stad en het heiligdom verderven. Die zal de stad verwoesten. Begrijpt u nou waarom de Heer Jezus op de intocht in Jeruzalem, op die berg in staat in Jeruzalem ziet en dan weent over de stad en zegt, hier zal geen steen op steen gelaten worden? Hier staat het. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En daarna breekt helemaal de verwarring los natuurlijk. Want ja, sommigen zeggen, nou ja, de 69 weken zijn voorbij. Kortom, de 7 en 62. En als dus vers 26 spreekt over na die 62 weken, dan ben je hiermee dus in de 70ste week van Daniël. Maar dan heb je toch niet goed opgelet. Dan wel, dan ben je voorbarig naar conclusies gesprongen. Dat is de Engelse term, toch? To jump to conclusions, vind ik een prachtige term, hè? Maken een sprong, slaan wat over en trekken hun conclusie op voorhand. En dat is een misverstand, hè? We zitten nog steeds te wachten namelijk op de vermelding van de 70ste week. En die wordt niet vermeld, er staat na 62 weken. Na 62 weken en er staat niet. En in de 70ste week of iets dergelijks, er staat na 62. Dat is een tamelijk inconsequente formulering, lijkt mij. In elk geval één die de aandacht vraagt. En terecht. En dus blijven we nog wachten op de 70ste week. En die wordt genoemd pas in vers 27. En dat maakt vers 27 ook meteen alweer een heel stuk duidelijker. Want het punt is dat de klok stilstaat. Na die 62 weken, dat wil zeggen, niet ogenblikkelijk, maar na de intocht in Jeruzalem, werd dat Jeruzalem ook werkelijk verwoest, zoals het ter gelegenheid van de zogenaamde intocht werd aangekondigd. En er kwam een andere volk, de Romeinen kwamen, dat is in ieder geval gebeurd. En een vorst daarvan, het opperhoofd van die Romeinen was Titus, hij was nog geen keizer, maar wel legeraanvoerder. Maar daar gaat het dus over. De Romeinen hebben de stad verwoest, zoals trouwens ook op andere plaatsen aangekondigd, zoals bijvoorbeeld in Lucas 21. Goed. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. Als u mij vraagt het einde van die stad, de stad zal verwoest worden. Zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde zal er krijg zijn. Een vloed wordt in het Oude Testament meerdere malen, zelfs vele malen genoemd, als metafoor voor legers. Die talrijke legers, zal ik maar zeggen, die een land of een stad veroveren, verwoesten, in bezit nemen, enzovoorts. De vloed, de wateren, een wateren, rivier, enzovoorts. Om nog maar te zwijgen van een volkerenzee. Maar men verdrinkt erin, men komt erin om. Water heeft een vernietigende werking. En dat is wat hier beschreven wordt. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Oorlogen, verwoestingen en het is vast besloten. Daar komt geen verandering in. Dit staat vast. Tot het einde van wat? Nou ja. Ik denk dat het gewoon betekent tot het einde van de 70ste week aan toe. En ik kan het rustig zeggen, want we hebben profetieën die zeggen dat als de Heer komt, is dat op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt. En dat die verwoesting ook voltooid wordt, om zo te zeggen. Dat is Zacharia 14. Komt op de Olijfberg te 10 dagen, namelijk op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. En in die tussentijd, sinds dat de Romeinen Jeruzalem verwoesten, en voordat in de toekomst Jeruzalem verwoest zal worden, aan het eind van de 70ste week van Daniël, is Jeruzalem nog vele malen verwoest. Onderweg. In de afgelopen 2000 jaar. Het is wat er staat. Er zal krijg zijn. En wij weten dat tegenwoordig. Dat Jeruzalem en omgeving, dat is waar het altijd op neerkomt, waar het altijd om draait, levert altijd de problemen op. In onze dagen, maar het was 1000 jaar geleden ook al zo. En nog zo, in de kruistochten hebben we het nu over. Het draait allemaal om Jeruzalem. En pas als Jeruzalem vrede zal krijgen, zal er vrede kunnen zijn in de wereld. En Jeruzalem betekent zoveel als, ik moet even ademhalen, betekent Salem, dat is shalom, dat weet je, vrede. Alleen dat Jeru weet men niet helemaal zeker, maar het betekent letterlijk onderwijs. Wijzen, het wijzen naar vrede. Ook in, vooral in de betekenis van onderwijs, want onderwijs is, heet niet voor niks zo. Ook in de Hebreeuwse terminologie is onderwijs het aangeven van de richting. Is dat niet autoritair richting aangeven? Zeer autoritair. Ja. Maar goed. Jeruzalem, je kunt dan zeggen stichting van vrede. Oké, maar dat vind ik allemaal van die slappe vertalingen. Vanuit Jeruzalem zou de oorlog niet meer geleerd worden. U weet wel, study war no more. Daar bij de waterkraan. Down by the riverside. Nee, sorry. Niet moeten zeggen, maar het staat in de Bijbel, hè? De oorlog zal niet meer geleerd worden. Nee, er wordt vrede onderwezen in en daarna vanuit Jeruzalem, want vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan en vanuit Jeruzalem zal de hele wereld geregeerd worden door de definitieve zoon van David, schuine streep zoon van God. Of in een andere volgorde, maar dat maakt mij verder niet uit, hè? Die heb u toch? Maar is dat? Nee, geen vrede. Vrede komt als de Messias komt, maar er zal oorlog zijn. In ieder geval sinds het einde van de 69ste week tot het einde van de 70ste week van Daniël. Toch? Nou, moeilijker mag het niet zijn. En als het dan in vers 27 staat, hij zal veel het verbond versterken, 1 week... Dan roep je, aha, hier hebben we de 70ste week. En gek genoeg, ook waar men dat gelooft, dat het vermelding is van de 70ste week, heeft men toch nog de neiging om te lezen alsof hier sprake is van een verbond dat gesloten wordt voor de duur van 7 jaar. Maar dat is niet zo. Misschien is het zo, maar het staat er niet. Die week is gewoon de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Er wordt een verbond gesloten. U weet toch hoe ze dat doen? Een verbond sluiten? Je stelt een tekst samen en op een paar A4'tjes heb ik begrepen van Rutte. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Of op een bierveeltje heb ik begrepen van Wiegel was dat, ja. Nou goed, dat is weer langer terug. En daarna zet je je handtekening, de beide partijen zetten hun handtekening daaronder. En zo wordt een verbond gesloten. Maar het sluiten van dit verbond, kom ik zo terug natuurlijk. Het sluiten van dit verbond markeert het begin van die ene laatste 70ste week van Daniël. En het hele punt is, dat moet nog gebeuren. Nou ja, broeder Brands had het over de preteristen. Over preterisme, oké. Dan zal ik nog wat andere termen noemen binnen dezelfde categorie. Ik ben een futurist. Want ik behoor tot de futuristische school, heet dat. En die hangt tegenover de zogenaamde historische school. En de historische school gelooft dat de 70ste week van Daniël reeds historie is. Dat wil zeggen, in het verleden gepasseerd is, gewoon na de 67 weken. En de futuristische school komt van futurum, hè, de toekomst. Hè. Wij geloven dat de 70ste week van Daniël nog moet passeren in de toekomst. Hou het uit elkaar. Er bestaat ook kruisbestuiving, of hoe heet zoiets. Er zijn er ook die doorvloeien. En die het niet meer in de gaten hebben waar ze mee bezig zijn en het onderscheid niet meer kennen. Maar toen maar weer. Hè. De historische school gelooft dat de 70ste week van Daniël in het verleden heeft plaatsgevonden. Onder dat verbond verstaan ze dan het weer, of het nieuwe verbond of het oude. Er zijn verschillende stromingen. De zevendedagse adventisten verstaan eronder het oude. Die zeggen, de Messias stond op uit de dood enzovoort. En toen werd er een verbond versterkt. En dan bedoelen ze mee, het was een verbond, er was er al. En het wordt nu nog weer, er wordt niet meer gedoogd, de overtredingen. Nu wordt het helemaal geldig. En dus wordt het oude verbond, waaraan de Joden niet al te trouw waren, weer van stal gehaald. Zodat in de Nieuwe Testamentische tijd wij moeten leven onder de Mosaïsche wet. Dat is ook een soort verbondstheologie als u mij vraagt, maar zevendedagse adventisten in het algemeen behoren tot die historische school. Ook hun afsplitsingen, ook de Jehova's getuigen overigens. Dan is er nog een paar van die, maar goed, laat dat allemaal, maar, hoeft ik allemaal niet te noemen. Maar die hebben wel erg veel gepubliceerd over de profetisch woord en dat is allemaal historische school. En die maken er dan van dat aangezien die 70ste week wordt verdeeld in 3,5 jaar en nog eens 3,5 jaar, want dat is hun niet ontgaan, daar hebben wij het nog niet over gehad, maar dat is voor 27. Rekeners hebben ze uitgevonden dat het leven van de Heer Jezus op aarde was 3,5 jaar, wat je op geen enkele manier bewijzen kunt overigens. Ik heb het jarenlang geprobeerd, het is me niet gelukt. Het is trouwens een recente opvatting, want men heeft eeuwen doorgedacht dat het nauwelijks een jaar was. Hè? Het openbare optreden van de Heer Jezus. Nou ja, anderhalf dan. En dat het 3,5 jaar was, dat is een betrekkelijk recente vinding. Ik acht het wel waarschijnlijk overigens, maar ik kan het niet bewijzen. Maar men had het natuurlijk ook nodig voor die 70ste week. Dan moet je ergens een 3,5 jaar vandaan halen. Dus dat past dan mooi. En daarna komen er dus nog 3,5 jaar vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus. 3,5 jaar. En dan brengt je ongeveer vanaf de opstanding, de prediking van de apostelen, brengt het je ongeveer totdat de gelovigen uit Jeruzalem verjaagd waren, werden naar Samaria. Dat was namelijk 4 jaar later, in het 4e jaar. Dus dat kan heel goed 3,5 jaar zijn en dat was het dan. En zo werd het koninkrijk gebouwd, maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten, Samaria, onder de heidenen. En dat is het christendom uit de heidenen. En de joden zijn daar van buiten gesloten. En zo gaat dat verhaal dan verder ongeveer. Daarna krijg je 100 vragen die zij ook niet beantwoorden kunnen. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Maar dat is historische school. Proberen die 7 jaar naar het verleden te verplaatsen. Maar de Bijbel zegt 69 weken tot op Messias de vorst. Dan ben je al 5 dagen van 24 uur, om zo te zeggen, voor de kruisiging van de Heer. En daarna is het koninkrijk niet aangebroken. Er is ook niet sprake geweest van zo'n verbond hier of iets dergelijks. Want het nieuwe verbond, het oude heb ik het al niet meer over, ik ga snel hè. Het nieuwe verbond dat door de opstanding van de Heer Jezus in werking trad, is nog steeds niet van toepassing op uw volk en uw heilige stad, het Joodse volk. Want, het is conditioneel, het nieuwe verbond. U en ik als gelovigen, als wedergeboren mensen, als nieuwe scheppingen in Christus, leven onder het nieuwe verbond, omdat we een nieuwe schepping zijn. Hebben we dat? En het nieuwe verbond wordt pas van toepassing op de Joden, als volk, we hebben het over een volk toch, als het volk tot bekering komt. Maar als het volk tot bekering... Ik praat langzaam. Als het volk tot bekering komt, komt de Messias. Dus wanneer komt het Joodse volk tot bekering? Tot begin. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want het is 70 weken tot op Messias de vaste. Messias de vaste komt niet, dat is niet het volk zich eerst bekeert. Hetgeen gedemonstreerd wordt in het eerste deel van Daniël 9 opnieuw. Maar goed, daar kan ik allemaal nou verder ook niet op ingaan. Je komt er dus domweg niet mee weg. Omdat bepaalde dingen zo duidelijk in de Bijbel staan. Volg. Voor het Joodse volk wacht dat nog op de toekomst, op een bekering. Maar een individuele Jood, vooral bij voorkeur los van zijn volk, hoewel hij daar dikwijls niet mee akkoord gaat, maar een individuele Jood kan komen tot geloven in de Heer Jezus Christus en wordt aan Christus toegevoegd als eersteling en maakt net zo goed deel uit van de gemeente als u en ik en wij net zo goed als hij maken deel uit van de gemeente van eerstelingen met een hemelsburgerschap, een erfenis enzovoort. En bovendien is dat een promotie. Doe maar weer. Hè? Zal ik het u nog sterker vertellen? Want ik vind dat het mooiste argument wat er bestaat, wat nu volgt. Hè? Als vandaag theorie, hypothese, ik kan niet maar hypothese. Als vandaag alle Joden tot bekering komen, heb je nog steeds geen bekeerd Joodse volk. Dan heb je alleen een plotsklapse uitbreiding van de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Ja, dat is niet anders. Het Joodse volk komt pas tot bekering als de politiek officiële aardse wettige vertegenwoordiger van een Joodse natie zijn volk vertegenwoordigen dus, hè, in rechten vertegenwoordigen, kunt u die uitdrukking, in rechten vertegenwoordigende belijdenis doet van de zonde van het volk en zich bekeert tot de Heer namens het volk. En we weten ook waar hij dat moet doen. Want als je dat in Amsterdam doet, geldt het ook niet. In Jeruzalem, dat is de enige plek daarvoor. Dat is de van God aangewezen plek daarvoor. Dat is het verhaal. En daar is het wachten op. Alleen onze prediking aan de Joden is daar niet op gericht. Onze prediking in onze bedeling aan de Joden is dat men komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, zodat men daardoor wordt toegevoegd aan zijn lichaam enzovoorts. En dus in de gemeente van eerstelingen. En pas na de opname van de gemeente gaat de geschiedenis van het Joodse volk weer verder. Dat kan niet anders. Dat kan domweg niet anders. En als men het wel anders bedenkt, dan heeft men een verschillende zaligheid bedacht voor verschillende mensen op grond van hun verschillende genen. Dat bedoel je? Ja. Waarom zou iemand, een Jood die tot geloof komt, nou niet deel uitmaken van de gemeente? Natuurlijk maak je deel uit van de gemeente. Maar dan maak je niet deel uit van een bekeerd of te bekeren Joods volk. Want daar maken wij, u en ik, ook geen deel van uit. Toch? Die twee dingen verdragen elkaar niet. Betekent ook inderdaad dat de 70ste week feitelijk pas kan aanbreken na de opname van de gemeente en niet eerder. Dat is een van de redenen. Maar verder hebben we natuurlijk wat expliciete Bijbelse uitspraken daarover. Ik praat er nou wat voor mijn beurt. Hoe dan ook, ik lees nog een keer, vers 27. Hij zal velen het verbond versterken. Nou, dat staat er dus ook niet. Maar ja, ik heb de vertalers al vaker op betrapt. Als ze één keer ergens beginnen te rommelen, dan doen ze het in de volgende versen nog een paar keer. Dat is heel erg aardig. Dan zijn ze wat minder nauwgezet. Dan hebben ze zich het recht verworven om die wat schuiven met woorden en betekenissen van woorden op te rekken naar een kant die hen het meest uitkomt enzovoorts. Als ze dat recht toe hebben, ja, een vertaler heeft nogal Nou ja, vertalen moet zo goed mogelijk vertalen. En als hij het zelf niet begrijpt, kan hij niet vertalen. En hij moet het toch doen. Dus ja, dan wordt het toch problematisch. In het algemeen hebben de Statenvertalers dat werk verbazend goed gedaan. Overigens, dat is nooit verbeterd geworden. Voor mij hoeft er ook geen andere vertaling te komen. Maar hier en daar moet ik er toch even wat van zeggen. Er staat, iemand die komen zal, een vorst die komen zal, dan gaat men meteen discussiëren of dat die vorst is die komen zal of dat het Christus is. Messias de vorst. En bij de zevendaagse Adventisten die ons onder de wet willen plaatsen, die zeggen nee, dat is Christus. Die zal een verbond versterken. Dat is het oude verbond. Er komt wat opnieuw en wat strenger van kracht enzovoort. Dat is wat ze dan zeggen. Of is die hij die vorst die komen zal? Is het dan Titus? Nee, ook niet. En dan komt de moeilijkste. Er wordt gesproken over een vorst die komen zal, of een volk van een vorst die komen zal, maar dus van een vorst die komen zal. En dat gaat tegelijkertijd over een die inmiddels in het verleden al verschenen is en dit werk gedaan heeft, maar ook over een die in de toekomst alsnog zal komen. En dat beginsel, ja, dat vind je doorheen heel Daniël. In het vorige hoofdstuk ook, Daniël 8, vind je precies hetzelfde. Daar ben je aan het lezen over de rijken van de Mede en Perzen en daarna de Grieken enzovoort. En dat weet je, want daar heb je data bij geleerd. De slag bij Ipsus of Knissus of wat het nou was. En dat was in 333 voor onze jaartelling. Weet je veel. En dan denk je dat je het weet. En dan staat er, maar dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. En dan ben je dus helemaal de chronologie weer kwijt. En het hele punt is dat die profetie van de oude geschiedenis, van het herstel namelijk van Babel als hoofdstad van een wereldrijk in de dagen van Alexander de Grote, meteen overspringt naar wat nu nog toekomst is, het herstel van Babel als hoofdstad van de wereld in de dagen van de Antichrist. Is dat hetzelfde rijk? In zekere zin wel, want in alle gevallen gaat het om een rijk met Babel als hoofdstad en een rijk dat bovendien als doel heeft Babel tot hoofdstad van de wereld te maken, want dat was het doel van Alexander de Grote. Toen hij ongeveer zover was en daar zich vestigde en het theater bouwde dat men inmiddels gerestaureerd heeft enzovoort, waar er elk jaar feesten vieren enzovoort. Of dat nu nog gebeurt, weet ik niet, maar dat was zo sinds 1998. Toen het zover was en Alexander de Grote zijn stempel gezet heeft op Babel als hoofdstad van het Griekse, bijgenaamd Macedonische, wereldrijk, toen ging de man dood. Hoe zou dat nou komen? Hij was 33 jaar oud, had een wereldrijk gesticht en hij legde het loodje. Of zoiets. Hoe zou dat nou komen, denkt u? Een profetisch woord. Dat is Daniël 4. Een profetie over die boom. Als uitbeelding van Babel, als wereldrijk. Die zou afgehouden worden, er zouden 7 tijden overheen gaan en dan zou die boom weer een grote boom worden. En in de dagen van Alexander de Grote waren die 7 tijden nog niet om. Dus de Heer heeft er een stokje voor gestoken. En de man legde het loodje. Alexander de Grote? God is groter. Ja. Maar niettemin, we hebben die Bijbelse profetie over dat na 7 tijden Babel in koninklijke luister zou worden hersteld. En de hoofdstad van het antichristelijk rijk is dus Babel, voor de goede orde. Dat ligt in Irak, het tegenwoordige Irak. En Babel is in hoge mate uit het zand van de woestijn weer verrezen. Stel door Saddam Hussein enzovoorts, die zich ook verbeeldde de opvolger te zijn van Nebukadnezar en van Alexander de Grote, de bouwers van Babel uit het verleden. Hij was ook te vroeg. Blijkbaar. Maar zo'n figuur komt het dus wel. En het gaat ook echt gebeuren. Nou goed. Hij zal velen, er staat, en hij, die een vorst die komen zal, maar nou hebben we het over de toekomst. Want er staat bij 1 week. Als subtiele, rudimentaire van mijn punt, verwijzing naar, dit is de 70ste week. En het begint net zo goed met een woord. Ondertekend en wel. Met een verbond heet het. Hij zal met. Met kan je weglaten, vanwege de naam volsvormen kan dat. En hij zal met de velen, want er staat in het Hebreeuws het bepalend lidwoord voor velen. Het zijn dus de velen. Dat is een belangrijk verschil. Velen is onbepaald, de velen is bepaald. Grammaticaal gesproken. Wij worden geacht te kunnen weten wie die velen zijn. En wie die velen zijn, hoeft geen twijfel over te bestaan. Dat zijn de velen uit het volk van Daniël, die inderdaad een gemeenschap, zeg maar een staat, vormen, in en rondom deze hun stad, hun heilige stad, Jeruzalem. Het is dus gewoon de ongelovige Joodse staat. Hij, een vijand van Israël en van Jeruzalem, zal met de velen een verbond enzovoort. Logische wijze, als vrienden waren, hoefden ze geen verbond te sluiten. Maar er komt een vijand van Israël, een machthebber, die met de Joodse staat, inclusief Jeruzalem, een verbond zal sluiten. En ik zei, inclusief Jeruzalem, dat is te zwak uitgedrukt, want u zou moeten begrijpen dat het hele verhaal draait niet eens om de Joden, want wie hoort er wel, wie niet bij. Wie heeft er een paspoort, een Israëlisch paspoort en wie niet? Het gaat om de Joodse stad. Jeruzalem. En dit verbond gaat dus inderdaad over Jeruzalem. En ik kan het makkelijk zeggen, want u en ik weten dat het vredesproces, gek, iedereen weet wat dat is. Het vredesproces, dat is een proces dat moet leiden tot een overeenkomst, een verbond, met betrekking tot Jeruzalem. Er zit de hele wereld op te wachten, er wordt aangewerkt en het heet een proces, omdat het absoluut niet vlotten wil, dan heet het een proces. Hè? Processen zijn van die dingen die niet werken, dat weet u toch. Hè? Nou ja, behalve als je goede managers hebt, dan. Die was toch er al aan. Hij zal met de velen, schrijven erbij, hè? En dan niet het verbond. De vertalers hebben het bepalend lidwoord, de of het, hebben ze op de verkeerde plek gezet. Ze hebben het gezet voor verbond, maar het staat voor velen. Hij zal met de velen een verbond versterken. Iemand zei, dan betekent dat het er eerder was en daarna wordt het sterker gemaakt. Dat is niet waar. Ander woord voor versterken. Bekrachtigen. En hoe bekrachtig je een verbond, een overeenkomst? Door het te ondertekenen. Moeilijker is het niet. Je kunt wel eens een briefje maken waar alles wordt. Maar daarna moet het bekrachtigd worden. En daarna is het van kracht. Van sterkte, alleen dat woord gebruiken wij dan niet, maar het is een volstrekt synoniem. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen, ondertekenen. En weet u, ik vind het bijna komisch om te vertellen, maar ik doe het toch meestal. In Daniël 6, daar ben je in Daniël, bij dezelfde schrijver mag je aannemen, met zijnzelfde taalgebruik en vocabulaire, wat was het nog meer ook alweer, Herm? Vocabulaire, jargon, wat het maar was, hè? Woordenschat en wijze van zinsbouw, syntax en alles. En die heeft het over een wet die zou uitgaan. Dat was om Daniël een hak te zetten. Om een, ik lees even uit 1 vers 8. Men heeft beraadslaagd om een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken. Een gebod sterk te maken.
Dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve voor u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Bevestigen, bekrachtigen, versterken. Gij zult een gebod ondertekenen. Nou, er staat erachter. Namelijk, een schrift tekenen. Want dat gebod, zo'n wet, wordt opgeschreven en wordt bekrachtigd, versterkt, wat het maar wezen mag, bevestigd, vastgemaakt, door het te ondertekenen, dat niet veranderd wordt in de wetten, mede en pers, en die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk dat gebod. En zo verder en daarna wordt het nog een paar keer genoemd bij het belachelijk af. Zo vaak wordt het herhaald. En dan weet je toch wat die uitdrukking betekent. Lees maar eens na, het is gewoon komisch. Als je één keer is opgevallen, is het komisch om het te lezen. Hoe vaak het staat, gebod bevestigen, bekrachtigen, tekenen, schrift en weet je veel wat. Hè? En dan kom je daarna een paar bladzijden verder in Daniël 9. En dan lees je, en hij zal met de velen een verbond versterken. Dan weet je toch wat er gebeurt. Dan wordt het een en ander zwart op wit gesteld en het wordt ondertekend. En zoals ooit onder Artaxasta Ahasveros in zijn 20e jaar, in de dagen van Nehemia, een koninklijk decreet der Mede en Perzen werd uitgevaardigd. En dus het woord uitging om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En dat het begin was van de 70 weken, zo is zo'n soortgelijk geschrift dat ondertekend wordt als koninklijke, of althans legitieme akte, zal ik maar zeggen, en wet die ondertekend wordt, is het begin van de laatste, zijnde de 70ste week van Daniël, logischerwijze. En de verwijzing met 1 week is voor ons dan ook meer dan genoeg. De 70ste week van Daniël begint bij een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Begrijp je me niet verkeerd? Het kan best zijn dat men in het verleden al vele verbonden gesloten heeft over Jeruzalem. Er is allemaal niks van terechtgekomen. En als ze er vandaag of morgen een sluiten, is het altijd nog de vraag of dat het verbond is wat hier bedoeld wordt. Dat maken wij niet uit. Die heb je toch, hè? Dat u niet te voorbarig bent. Maar dat het wachten is op een specifiek verbond met betrekking tot Jeruzalem, dat is duidelijk. En dan begint de 70ste week van Daniël te tellen. Of wij dat meemaken, ik denk het niet te zijn. We maken het mee, maar niet vanuit Woepertal, denk ik. Dat is na de opname van de gemeente. Dat kan moeilijk anders. Bovendien, die vorst die komen zal, die komt aan de macht door de aanwezigheid op aarde van de duivel onder de naam Antichrist. Die is het dan dus ook al. En aangezien die volgens Daniël 12 uit de hemel geworpen wordt de mannelijke zoon wordt opgenomen in de hemel, die terminologie staat daar letterlijk, betekent dus dat deze dingen plaatsvinden na de opname van de gemeente, zodat je daarmee meteen ook de termen uit 2 Thessalonicense 2 begrijpt. Wat hem wederhoudt, weet gij. Wij zijn hier nog. Hebben ze nooit afgevraagd waarom ze nou niet kunnen komen tot een overeenkomst over Jeruzalem? Dat is omdat wij hier nog zijn. Dat zal. Het is nog geen tijd. Ja, nog niet. Want ja, de ruimte tussen, de tijdsruimte tussen de 69ste en 70ste week wordt hier inderdaad niet gemeten, want dit is een tijdrekening over het Joodse volk en die tijdrekening is van geen belang in deze dagen waarin het Joodse volk verstrooid is. Is er dan niet een andere tijdrekening die de hele periode wel overlapt? En dan is mijn antwoord ja. Ik moet aarzelender zeggen. Dan is mijn antwoord ja, vermoedelijk wel. Mijn zinziens wel. Alleen er staat niet letterlijk in de Bijbel, hoewel de lettertjes er wel staan. Want Peter zei het zijn 2 dagen en de 1 dag is als 1000 jaar. Gemeten vanaf de opstanding van Christus tot aan
dat hij hier op aarde zijn voeten zet, weer op de Olijfberg en het verhaal vandaar verder gaat. En eigenlijk vind je dat natuurlijk al in Joshua hoofdstuk 3. Bij de doortocht door de Jordaan zijn de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Eerst de ark en de priesters zijn de Christus en de gemeente. En dan 2000 ellen later, want ze liepen 2000 el achter, de klok liep 2000 el achter, ze liepen 2000 ellen achter de ark aan. Die moesten de Israëlieten toen nog inlopen, zal ik wel zeggen. Dus 2000 el later kwam Israël aan die ark voorbij naar de andere oever. En wat betekent dat? Nou ja, ik ben zeker dat het dit betekent. Dat de wedergeboorte van Israël als volk pas begint 2000 jaren na de wedergeboorte, zeg maar door de opstanding van Christus zelf. Dan hebben we toch twee schriftplaatsen genoemd. En er was er nog Julius Africanus, die hield er trouwens wat vreemde ideeën op na, maar die deelde de heilsgeschiedenis in 7x1000 jaar. Na 4000 jaar de eerste komst van Christus en dan 2000 jaar tot aan zijn wederkomst. En dan nog 1000 jaar zijn het 1000-jarig rijk. Want de man was gileast, hè? Julius Africanus. Zwarte Jul. Maar een van de oude kerkvaders, van de vroege kerkvaders zelfs. Hè? 7000 jaar. Hoe hij daarbij kwam, weet ik niet precies, maar het klopt aardig, ja. Denk ik. Nou goed, ik geloof dat ik hem weer dringend moet ophouden. Ik keek even twijfel de zaal rond. Dat zegt me niks. Ik weet niet meer wanneer we begonnen zijn. Ik ben mijn tijdrekening die van geen betekenis. Kortom, onthoud, die 70ste week van Daniel begint pas in de toekomst. En niet met het sionisme of de oprichting van de Joodse staat, zelf niet bij de opname van de gemeente, maar bij de ondertekening, alleen maar de ondertekening van een verbond over het bezit, het beheer van, want daar ging het over, van wie is die stad en wie mag er wat doen en wie mag er niets doen. Een verbond over het beheer van die stad. Dan begint de 70ste week te lopen. En dat in overeenstemming met wat er verder in het vers beschreven wordt. Maar goed, we moeten het daar weer dringend bij laten. En het maken plaats voor onze bad.